Allemaal een Bijbel meegenomen?
Ja.
Ja, voor mij is dit een beetje zo'n jeugdavond met wat oudere jeugd. Ik vind het wel leuk. Het onderwerp van vanavond is geestelijke strijd. En ik heb het een gezonde kijk op geestelijke strijd genoemd. En wat ik daarmee bedoel eigenlijk is, wat lees ik nou in de Bijbel over geestelijke strijd? En ik wil het niet gaan hebben over allerlei dingen wat dan niet geestelijke strijd zou zijn. Maar ik wil focussen op wat er echt in de Bijbel staat. Ik lees de ene keer uit de herziende Statenvertaling en de andere keer uit de NBV om het verwarrend te maken. Maar soms is dat nodig. Ik lees graag uit de NBV omdat ik dan de zinnen makkelijk begrijp terwijl ik ze uitspreek. Maar soms heb je de Statenvertaling nodig, want dan staat er net even een beter woord, waardoor het duidelijker wordt. Ik zal ook aangeven wat ik lees, maar dat merk je vanzelf, want jullie hebben allemaal maar één Bijbel bij je. Dus je merkt vanzelf wat het is. We gaan het in het begin hebben over een heel klein stukje de kledingvoorschriften. Allemaal jullie wel bekend. En dat staat in Efeze 6. Dat gaat over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6 vers 10 begin ik te lezen. En we gaan heel veel bladeren. En ik heb geen PowerPoint presentatie gemaakt. Jullie hebben allemaal een eigen Bijbel. En het is ook de bedoeling dat je zelf deze dingen natuurlijk gaat lezen. En blijft lezen. Want ja, wat ik vertel is eigenlijk niet nieuw. Het stond er al heel lang. Efeze 6 vers 10 en ik lees het zelf nu uit de herziende Statenvertaling. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, na alles gedaan te hebben, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Oké, dit is het eerste stukje. En er staat een belangrijk stuk in wat we echt nodig hebben in die geestelijke strijd. Dat is namelijk de kracht van God. Als je geestelijke strijd gaat voeren, en straks zul je natuurlijk ook begrijpen wat ik daarmee bedoel, dan kun je dat niet uit eigen kracht. Zelf, iets uit jezelf doen, dat werkt gewoon helemaal niet. Er staat, wordt gesterkt in de Heere, dat is dus Christus, met de sterkte van zijn macht, dus de kracht van Christus. Dan staat er een heel belangrijk stuk wat in de herziende Statenvertaling duidelijk anders staat. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Er staat in de andere vertaling staat het anders. Je moet alle onderdelen hebben waar we het zo meteen over hebben. En ik ga zo meteen niet heel uitgebreid al die onderdelen behandelen. Over elk deel van die wapenrusting kun je eigenlijk een avond praten. Ik heb nu alleen die onderdelen nodig om de rest van het verhaal te maken. Maar je kunt je voorstellen dat over alle delen van die wapenrusting je ook een hele avond kunt praten. En dan staat er een sleutelvers. In vers 11 staat, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat is een heel belangrijk iets. Dat is waar het om gaat. Die wapenrusting heb je gekregen om verleidingen te kunnen weerstaan. De duivel verleidt ons om andere dingen te doen. En dat doet hij door middel van zijn handlangers, hemelse vorsten, heersers, machthebbers, kwade geesten. Het is belangrijk om nu alvast, ook al heb je geen strijd te voeren, toch die hele wapenrusting aan te hebben. Dat is belangrijk. Als je dat aan hebt en je hebt erin geoefend en je weet hoe alles werkt, dan kun je stand houden. Dat is ook een woord dat vaak terugkomt. Tegen verleidingen moet je stand houden. Geestelijke strijd gaat om stand houden. Als we verder zo meteen gaan, zul je zien dat woord stand houden steeds terugkomt. Heel vaak als wij denken aan strijd, denk je aan oorlog voeren en het veroveren van landen en het gebied veroveren. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat om het houden wat je hebt. Niet verliezen wat je gekregen hebt. Stand houden. Weerstaan. Vers 14, gaan we verder. Krijg je het gelijk alweer. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Hier staan dus de onderdelen van alles wat je dus aan moet trekken. Allerlei dingen waar je niet zonder kunt. Als je één van die onderdelen mist, heb je een probleem. En Paulus heeft dit beschreven aan de hand van een Romeinse soldaat. En die hadden altijd zo'n leren gordel om. En dat beschermt ook een gedeelte van hun onderlijf, dingen van die strips aan. En dat is de waarheid. De waarheid maakt je sterk. Dat is wat je hier als eerste eigenlijk aantrekt. Het is ook de volgorde van het aankleden zoals het hier staat. Eerst door die gordel om. Dan je borstharnas. Dat was van die metalen strips. Die gingen helemaal rond. Dan moest je daarin wurmen, denk ik. Het was niet zo dat de achterkant open was en de voorkant dicht. Dat je dat voorhing. Bij de Romeinen was dat rondom. Alle kanten was bezet. En dat is de rechtvaardigheid. De gerechtigheid. Door Christus. Als je weet dat je gerechtvaardig bent in hem, dat je rechtvaardig verklaard bent, dan hoef je niet meer te vrezen. Dan heb je die gordel om, de waarheid, daar begint het mee. Borstharnas, en dan doe je die sandalen aan. Nou, wat doe je nou met die sandalen? Dat is een hele vreemde eigenlijk. De inzet voor het evangelie van de vrede. Dat is dus niet het claimen van gebieden, het veroveren van steden. Nee, dat is de inzet voor het evangelie van de vrede. Dat is het prediken van het evangelie. De enige opdracht die wij hebben gekregen om uit te gaan, is om het evangelie te brengen. Dus als soldaat, waar je heen loopt, wat je gaat doen, waar je heen gaat, wat je inzet is het evangelie van de vrede brengen, van Jezus Christus. En dan is de bereidheid om dat te doen. Mis je die bereidheid, dan is het moeilijk lopen, want dan krijg je blaren op je voeten. Heb je drie dingen aan, en nog krijg je daarbovenop een schild. Boven alles staat er geloof. En dan komen die pijlen van de boze weer terug. Die pijlen van die boze, die verwijzen eigenlijk ook terug naar die listige verleidingen van de duivel. Die verleidingen, die moet je dus afwerken met je geloof. Wat geloven we dan, Robert? En nu wordt echt een jeugdavond. Samenvatting van ons geloof.
Jezus Christus is de Zoon van God. Dat hij gestorven is voor onze zonden. En is opgestaan.
Juist. Dat is hetgeen. Dat geloof is zo sterk en zo machtig. Dat is hetgeen wat je apart zet van de wereld. Daardoor ontvang je de Heilige Geest. Daardoor, dat is het begin. En zelfs al heb je een borstharnas aan, heb je de helm van het heil op, komt zo meteen op. Als iemand een steen naar een soldaat gooit, zal hij altijd zijn schild opwerpen. Hij zal nooit zeggen, ik heb een helm op, maar me komen die steen. Als jij een helm op hebt, doe je toch nog zo met dat schild. Dat schild is heel belangrijk. Dat hou je overal voor. Dat is echt bedoeld om die verleidingen te weerstaan. Je geloof is het belangrijkste daarin, in die afweer. Tegen de verleidingen, moet je zeggen. Dan krijg je de helm van verlossing. Heil, zaligheid. Die helm beschermt je denken. Dit is iets wat jullie waarschijnlijk allemaal wel weten. Op het moment dat je zeker bent van je verlossing, dan kan niemand jou in de war maken. Dan pakken ze je nooit meer af. De Heer heeft je verlost. Hij heeft je vrijgemaakt. Door zijn offer is er geen oordeel meer. Als je die helm opzet, dan kun je niet meer van gedachten veranderen. De Satan kan namelijk je gedachten niet lezen. Daar zit een helm overheen. Hij kan wel horen wat je zegt. Dus wat je proclameert. Dat je zegt dat Jezus Heer is. Nou, dat horen ze wel, de vijanden. Maar wat je denkt, dat weten ze niet. Maar twijfel nooit aan je redding. En dan het zwaard. Het zwaard van de geest. Laatste stukje. Ken Gods woorden en laat je leiden. Bij het bidden en het getuigen. Wij gebruiken het zwaard soms wel eens op een verkeerde manier, om ermee te hakken om ons heen. Hier is het heel duidelijk dat het zwaard ergens voor bedoeld is. Namelijk, vers 18 lezen we verder. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Heer en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smekingen voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, Paulus was gevangen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Dat zwaard, dat gebruik je om het evangelie te brengen. Dat zwaard is het evangelie, is het woord van God. Het belangrijkste woord van God is dat Jezus Heer is. Dat Hij overwinner is. Wat Robert net beleed, Hij is de Zoon van God. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is gestorven voor onze zonden. En Hij is nu bij zijn Vader in de hemel. Lees ook je Bijbel goed, want daar staat het 100 keer op verschillende manieren in. De houding die we hebben met die wapenrusting aan is, we laten ons leiden door de geest. Je laat je dus ook leiden door het woord. Het woord wordt gebruikt door de geest. Ga nooit om met het woord zwaaien zonder dat de geest je uitgelegd hebt wat je moet doen. Het heeft geen zin om willekeurige bijbelteksten te citeren. Het heeft geen zin om willekeurig te getuigen. Sprak ik ergens over en toen ging het over evangeliseren en getuigen. Soms heeft getuigen geen zin, als mensen niet willen luisteren. Je moet je mond open doen op het moment dat de geest zegt, nu moet je het vertellen. Dan heeft het zin om met die woorden te zwaaien. Weet je nog?
Ja.
Anders is het gewoon moeilijk. Maar de opdracht is uitgaan om het evangelie van de vrede te brengen. Terwijl je uitgaat, verdedig je met de wapens tegen verleidingen. Stand houden tegen verleidingen. Wat ik vanavond wil doen, is ik wil die strijd van het geloof in 3 onderdelen verdelen. Want ik heb 3 stukken gevonden, misschien zijn er meer, het is natuurlijk nooit helemaal volledig. Maar er is strijd van buitenaf. Er is strijd van binnenuit. En er is strijd in de gemeente. Strijd van buitenaf noem ik hier strijd vanwege de omstandigheden, omwille van zijn naam, omdat je christen bent. Strijd van binnenuit, dat is een hele belangrijke, daar hebben jullie allemaal mee te maken, dat is strijd tegen je eigen zonde. Kom je elke keer tegen, moet je elke keer wat te doen. Dat kan strijd opleveren, dat is niet makkelijk. En de strijd in de context van de gemeente is de strijd tegen het dwaalleren, waar we heel goed op moeten letten. Nou is het niet altijd helemaal exact. En ik sprak ook weer laatst iemand. Ik spreek nog altijd wat mensen. Waar het heel lastig was om erachter te komen wat dat nou voor strijd was. Je kunt je voorstellen dat als je harnas niet helemaal in orde is, dat er een steentje van buitenaf in je harnas kan komen. Dat zit heel lastig, net als een steentje in je schoen. Er was geen sprake van een strijd tegen de zonde. Het was niet een zonde. Maar het was eigenlijk verwarring die door de vijand gesticht was, doordat de wapenrusting niet in orde is. Mankeert er dus iets aan het aannemen dat Jezus de waarheid is? De waarheid is in Christus. Als je niet gelooft dat je gerechtvaardigd bent, als je geen inzet hebt voor het evangelie, als je geloof onvolledig is, als je niet zeker weet of je gered bent, of je luistert niet naar de Heilige Geest, of je leest je Bijbel niet, dan kan het gebeuren dat er een steentje tussen raakt. Van buitenaf. Gewoon verwarring. En dat kan heel lastig zijn, want dan denk je dat het jouw zonde is, of dat je aangevallen wordt en het is strijd, maar het is puur gehoorzaamheid, waar het dan aan mankeert, dat je je wapenrusting aan moet trekken. Zorg dat die 6 onderdelen in orde zijn, en als je ze aan hebt, helemaal terug naar het begin, werk dan vanuit zijn kracht, door zijn geest en niet vanuit je eigen kracht. Zo van, het is niet vol te houden, het is moeilijk. De dingen die God van je vraagt, die vraagt hij niet voor niks, die kan je. Soms is het wel lastig, maar hij vraagt het niet voor niks, het is nodig. Oké, 3 soorten strijd in het geloof. Nummer 1, strijd vanwege de omstandigheden. We gaan naar 2 Korinthe 6. Hier gaat het echt om lijden omwille van zijn naam. En dat wil ik ook wel benadrukken. Als er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over lijden met de lange I, met IJ, dan heeft dat heel vaak te maken met vervolging. Dat heeft niet te maken met ik ben zielig. Het kan wel gebeuren. Maar meestal heeft het te maken met de naam van Jezus. 2 Korinthe 6, vers 3, denk ik. Ik ben het nummer vergeten erbij te typen. Maar het volgende is 4, dus dat zal wel kloppen. NBV lees ik het deze keer. De andere helft. Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn door altijd te volharden, dubbele punt, in tegenspoed, nood, ellende, onder lijfstraffen, gevangenschap, onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger. Door oprechtheid, kennis, geduld, vriendelijkheid, door de gaven van de Heilige Geest en ongeveinsde liefde. Even terug naar het begin. Als je dit stukje samenvat, en zometeen komt vers 7 er ook nog achteraan hoor, maar ik hou het even simpel. Om onze verkondiging niet te schaden, dat gaat eigenlijk om Gods reputatie. Om het werk wat we doen. Het verkondigen van het evangelie, vers 3 staat dat, 2 Korinthe 6. Ik hoor iemand fluisteren. Moesten ze volharden in iets, bepaalde omstandigheden, door andere dingen te doen. Volharden in A door B te doen. Of volhouden als X gebeurt door Y te doen. Hier zie je dat het niet gaat, dat hadden we al eerder gelezen, om vechten tegen mensen. Dat zag je al aan de wapens. Met deze wapens richt je tegen mensen niks aan. De wapens voor als het tegen zit, zijn in dit geval dus eigenlijk oprechtheid, kennis, geduld, vriendelijkheid. Nou, daar maak je echt maak je wat mee klaar. Strijden en dan gaan we de wapens gebruiken. Hè, volharden door oprechtheid, kennis, geduld, vriendelijkheid, gaven van de Heilige Geest en echte liefde. Ongeveinsde liefde. Die omstandigheden, tegenspoed, nood, ellende, lijfstraffen, straffen, gevangenschap. Gevangenschap is geen geestelijke zaak, hè? Dat is ook wel eens echt. Zo bij Paulus. Volkswoede. Hebben we gelukkig niet veel mee te maken, maar het kan gewoon gebeuren. Honger, nood, ellende, lijfstraffen. Die worden je gewoon aangedaan. Als je, stel je voor, je moet om de wille van de naam van Jezus, moet je lijfstraffen ondergaan. Dan is jouw reactie oprechtheid, kennis, geduld, vriendelijkheid, gaven van de geest en echte liefde. Om Gods reputatie niet te beschadigen. Om te zorgen dat mensen echt begrijpen dat het woord van liefde, het evangelie van vrede, echt waar is. Als het gaat om het evangelie van vrede, kun je nooit met geweld reageren. Vers 7. Dat is nog een door, nog een wapen. Door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. Wauw. Inderdaad, verkondigen van het evangelie. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van gerechtigheid. En dan staat er, omdat ik denk, hier is iets aan de hand. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van gerechtigheid. Ik was niet zo blij met deze zin. En toen las ik hem in de Statenvertaling, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde. Toen dacht ik, ah, nu snap ik het. Wat ze hiermee bedoelen, is dat we gebruiken aan de rechter. Wat heeft een soldaat in zijn rechterhand? Het zwaard. Ja, ik ben links, dus voor mij geldt dat niet. En het schild heeft hij dus in zijn andere hand. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we door de wapens van de gerechtigheid, het zwaard en het schild. Die gebruik je. Mag je daar dus bij gebruiken. Het woord van God komt hier dus weer duidelijk terug. En het schild om je te beschermen tegen wat er gebeurt. Worden we geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd, maar spreken de waarheid niet. We zijn vreemdelingen, maar toch bij iedereen bekend. We sterven, maar toch leven we. We worden gestraft, maar niet ter dood veroordeeld. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. We zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets, maar toch hebben we alles. Het hele rijtje is elke keer een soort tegenstelling. Wat mensen denken ons aan te doen, wat machten ons willen aandoen, het tegenovergestelde gebeurt. We worden bedriegers genoemd, maar we spreken de waarheid. Het is het tegenovergestelde. Ze kunnen alles roepen, maar de waarheid kunnen ze niet veranderen. Zelfs in verdriet kun je verheugd zijn. Wij zijn arm, we hebben niets te geven behalve de evangelie. En je kunt al je geld uitdelen, maar als je het evangelie met iemand deelt en je redt hem van de eeuwige dood en je kunt hem daardoor het eeuwige leven aanwijzen, dan heb je veel meer gegeven. Dan heb je iemand echt rijk gemaakt. We volharden dus in moeilijkheden. En dat is niet de manier waarop we volharden is niet de verkondiging van de waarheid en de kracht van God is altijd gelijk hebben. Nee, het is beleiden en evangeliseren. Als er dus tegenspoed, nood en ellende is, en dat is er soms, dan vraagt de Heer eigenlijk heel ander gedrag. Hij vraagt of we geduldig, vriendelijk, lief willen hebben, het over de kracht van God willen hebben. Dat is het tegenovergestelde van klagen en zuchten. En het is voor mij makkelijk zeggen, want zoveel ellende maak ik niet mee. Maar mocht je in die verdrukking zijn, en mensen doen je daarom wat aan, om je geloof gaat hier, ja, dan is dit je houding. Maar bij strijd tegen de omstandigheden valt ook iets anders onder. Ik noem dat de zondagmorgen keelpijn. Wie kent dat? Zondagmorgen keelpijn. Of zondagmorgen hoofdpijn. Woensdagavond hoofdpijn. Ja, ja. Ik ken dat heel erg. En ik wil. Dat is echte keelpijn. Of echte hoofdpijn.
Tot
10 uur. Tot 10 uur, inderdaad, ja. Zo gauw je hier door deze deur loopt, is het vaak over. Ja, dat is de ziekte van kort jakje misschien, ja. Maar dat is dus. Het is, je hebt echt wat. Dat is andersom, ja. Het is anti-kort jakje, ja. Ja. Kort jakje had iets anders, ja. Anti-jakje. De houding die je daarin moet hebben, is gewoon niet opgeven. Ik heb het heel vaak gehad. Wij hadden op maandagavond hadden wij een wit stond en ik had altijd wat, maar een paar sprinkjes erin. Ik ging toch, het was altijd zo, dat als we begonnen, en ik speelde natuurlijk best hard piano, ik zit dichtst bij die piano, was mijn hoofdpijn over hoor. Het was gewoon pesterij. Pesterij omdat je iets voor de Heer doet. En denk dan maar eens aan Paulus en Silas, want die deden, die zaten gevangen. Nou, die zongen, die prezen de Heer in de gevangenis. Hè? God redde ze er ook nog uit. Maar met simpele dingen zoals keelpijn en moeten zingen. Wij staan er eigenlijk, wij hebben geleerd daarmee om te gaan. Hoe meer je gaat doen voor de Heer, hoe meer je hier moet met leren omgaan. Als je kringleider bent, gebeurt er altijd wat voordat de kring is. Dat kan niet anders. Dat gaat wel eens fout, toch? Ja, dat is als ik aan een zangleiding moet voorbereiden, nou dan gebeurt dat ook. Dan moet je op elkaar passen. Ja, we zijn iets aan het doen. Moet je. Nee, het is ook geen wetmatigheid, maar het is wel een patroon. Het is namelijk zo dat onze tegenstander nooit iets nieuws verzint. Dus wat hij bij mij doet, doet hij bij jullie ook. Je kunt van elkaar leren hoe je ermee omgaat. En hoe je wel het goede voorbeeld geeft en niet op je rug blijven liggen. Klinkt heel streng, maar ik bedoel het lief. Lekker duidelijk, ja. Dat is ook wel een strijd tegen de omstandigheden. Kijk eens even hoe je beslissingen neemt. Nou, tweede deel, strijd van binnenuit. De strijd van het geloof, de strijd tegen de zonde. Hebreeën 12. Wat zei Robert?
Ik zei Romeinen.
Nee. Als ik het uit Romeinen zou uitleggen, zou het heel lang duren. Want dan moest ik hoofdstuk 6 en 7 en 8 doen. Daarvoor hebben we de fundamentencursus.
Ja.
Daar doen we de Romeinen 7 en 8. Dan gaat het over leven uit het vlees en leven uit de geest. Nu doen we een ander stukje, Hebreeën 12. Hebreeën 12. Ik zei dat toch goed de eerste keer?
Ja.
Uit de Statenvertaling. Wel nu dan. Laten ook wij, nu door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde. De last wijst eigenlijk even terug op het stuk waar we het net over hadden. Maar je moet beide afleggen. Dus de last, dat zijn echte omstandigheden. En de zonde, dat is waar we het nu over gaan hebben. De zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Dat is het gevaar. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Volharding, volhouden, inderdaad. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Als het niet over Jezus gaat, is er iets fout. Je doel moet altijd zijn om op Jezus te lijken, om als Jezus te worden en dan naar Jezus te gaan. Daar komen we straks ook nog wel op terug. Je kunt ook afgeleid worden en wat anders gaan doen. Dan gebeuren er erge dingen. Hij, dat is Jezus, heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, dat was tijdens zijn leven, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterkant hand van de troon van God. Kun je nagaan. De Zoon van God heeft zich gewoon laten beschimpen. Heeft schande over zich heen laten komen. Heeft zich onder de vloek gesteld. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Jezus heeft dat wel tot bloedens toe gedaan. Zonde is ongehoorzaamheid, opstandigheid, overtredingen, dingen doen die God niet wil. En als je ons soms bekijkt, dan willen wij helemaal niet buigen voor de Heer, buigen voor de Vader. Van onszelf gaat dat niet zo gemakkelijk en zeker niet bloeden. Of moet ik nu zeggen dat bloeden makkelijker is? Stel je voor, als je het over vervolging hebt en ik vraag, stel je voor, het is volgende week verboden om hier te komen. En wij hebben weer zo'n avond. Wie is er dan? Daar steekt de ander op, wie is er dan? Ja, denk goed na. Ja, niet iedereen steekt gelukkig zijn hand op. Nee, dat zou tot bloedens toe kunnen zijn. Maar als ik nou het makkelijkst vraag en zeg buig voor de Heer. En bekeer je. En ga doen wat hij zegt. Dat is veel makkelijker dan de vraag die ik net stelde. Ja, je geeft je een makkelijk antwoord op. Ja, natuurlijk. Ik geloof, dus ik kom. Gelukkig zag ik ook wel mensen die nadachten en enigszins twijfelden. Of zelfs hun hand niet opstaken. Ik denk dat dat soms wel eens eerlijker kan zijn. Dan gewoon automatisch zeggen. Ja, natuurlijk. Ik ga voor de Heer. Denk even na. Maar doe dat ook bij al die andere dingen. In je leven. Niet alleen bij dit soort vragen. Wil je echt buigen voor de Heer? Wil je hem echt dienen? Wil je bij alles wat je doet hem voorrang geven? Het is moeilijk om het goede te doen. Het is moeilijk om niet te zondigen. Vers 5. En bent u de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken? Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u de bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel hebben gekregen aan die bestraffing, dan bent u een bastaard en geen kind. Straf van God. Dat is niet zo'n populair onderwerp. Zie je voor dat je dat als titel boven de preek zet, straf van God. Dat staat hier toch heel duidelijk, hè? Want de Heer bestraft wie hij lief heeft. Heeft de Heer u lief? Ja, zeg maar. Ja, nou, dan krijg je dit gratis bij. God is liefde. Tadaa, krijg je ook dit. Hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Daardoor word je een kind van God. Geen populair onderwerp. Nou, wat is dan die straf? Nou, soms doet het wel eens heel erg pijn. Op het moment dat je door Gods woord wordt aangesproken. Of door een profetie, of door een bijbelvers. Of er staat iets wat je eigenlijk zelf hard niet op kan voorlezen. Omdat het voor jou net even anders zit. Dan doet dat pijn hier. Daar werkt God. En dan zegt hij, ja, dat had je eigenlijk anders moeten doen. Hij spreekt je aan op iets wat je moet veranderen. Dat is een correctie van de Heer. En dat is voor ons allemaal. En ik hoop dat je het ook wil ondergaan en hem gehoorzaam bent. Anders ben je een bastaard. En een bastaard mocht vroeger niet in de tempel komen. Bastaards mochten niet in de tempel komen. Kinderen wel. Kinderen die buiten het huwelijk geboren werden vroeger. En daarom is dat huwelijk ook zo belangrijk. Ja, die hadden niet altijd een vader. Dat was een probleem. Daarom had God het huwelijk ook zo belangrijk gemaakt. Het is het model. God heeft gezegd dat je zijn kind mag worden. Maar er staat hier wel dat je zijn behandeling, zijn opvoeding moet ondergaan. Dit is de opvoeding van de Heer. Je mag komen zoals je bent. Het is heel normaal dat je moet bekeren alleen. God houdt van je, maar daarna moet je wel veranderen. Een echte zoon gehoorzaamt zijn vader. Fijn dat ik dat stukje voorbij ben. Jullie zijn wel heel erg stil nu. Er staat verderop ook nog in vers 10. Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel kregen aan zijn heiligheid. Hij laat niet voor niks zien hoe hij zelf is in zijn woord. Hij wil dat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Je hebt een redder. Dat stuk dat komt ook uit Jesaja 35. Van het lied van de woestijn zal bloeien als een roos. Wees niet moedeloos. Want je hebt een redder. Bekeer je. En dan kan je zeggen ja. Ja, het is wel heel ingewikkeld. Want ik vind het heel moeilijk om het goede te doen. Dat heeft te maken met opnieuw geboren worden. Als je opnieuw geboren wordt, ontvang je de Heilige Geest en daarbij zijn kracht. Daar ga ik het helemaal nu niet over hebben. Daar hebben we preken over op de website, we hebben de fundamentencursus. Als je vragen hebt over opnieuw geboren worden, kom er dan mee. Lees Romeinen 7, Romeinen 8. Kijk waar je staat. Als je het niet zeker weet, is het heel belangrijk om dingen zeker te weten. Want dan heb je die wapens in handen. Als je twijfelt, kom dan naar ons toe. Naar Jan, of naar mij, of naar Gert, of Marinus. Je kringleider. Ze kunnen het allemaal uitleggen als het goed is. Je wordt opnieuw geboren op het moment dat je Jezus als je redder aanneemt. Dan ontvang je de Heilige Geest. Aan de buitenkant zie ik er nog hetzelfde uit. Maar aan de binnenkant ben ik echt veranderd. Ben ik niet anders geworden. Aan de binnenkant was ik sterfelijk. Maar nu heb ik eeuwig leven. En dat weet ik zeker. Het is al begonnen. En het duurt voor eeuwig. Dat moet je zeker weten. Dat is die zekerheid, wat je niet af kunnen nemen, is een geestelijk wapen. Waardoor je niet in de war raakt. Waardoor je niet van de weg raakt. Je kunt elkaar ook helpen. Strijd voor elkaar. Er staat verderop in de Bijbel, hoef je niet op te zoeken, in Colossenzen 4. Epaphras, een dienaar van Christus Jezus, een van u groet u. In al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen met de volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Bid gewoon voor degene die naast je zit. Op zondag. Je weet waar je zit. Je zit heel vaak op dezelfde plek. Bid voor de kinderwerkers, bid voor de kringleiders, bid voor de oudsten. Dat we zullen vasthouden wat God wil. Bid voor elkaar. Het is hier gewoon een opdracht. Dat is geestelijke strijd. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Voor de gemeente. Gewoon iedere broer en zuster die in je gedachten opkomt, daar kun je voor strijden. En de Heer geeft je soms ook mensen in je gedachten waar het even voor nodig is. Dat is de Heilige Geest, die wijst het aan. Soms hebben mensen het wel eens moeilijk en dan moet je elkaar ondersteunen. En zo is het ook als je ergens continu de fout in zit. En je kan het niet alleen oplossen. Zoek hulp. Zoek een broeder. Ga het samen doen. Of een zuster in sommige gevallen natuurlijk. Een broeder zoekt een broeder en een zuster zoekt een zuster. De strijd van het geloof. Die kun je winnen of verliezen. Het is niet zomaar automatisch zo dat je altijd maar wint. Dan zou het er geen strijd zijn. In hem ben je overwinnaar, dat staat er. Maar als je nou eens niet in hem bent, dan kan het wel eens niet goed gaan. Daar hadden we het eerder ook al over. 1 Timotheus 6 gaan we heen. Er staan 2 gevalletjes. Eentje van de strijd type 3, waar we straks op terugkomen. En eentje van de strijd type 2. Die ik al eerder noemde. Dat als je ergens anders mee bezig bent, kan het wel eens heel slecht aflopen. 1 Timotheus 6. Sorry dat ik zoveel praat. Op mee. Even een slokje. Vers 3. Uit de NBV. Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof is verblind. Zo, dat is een lekker duidelijke uitspraak. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn gereden twist en geruzie. Dat leidt tot afgunst, oneenigheid, laster, kwaadaardige verdachtmakingen en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is. Die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. Als die gaat over het prediken van een ander evangelie, iets anders dat niet overeenstemt met wat gepreekt wordt in de Bijbel, dan gaat het hier over dwaling. Dan gaat het over misschien Jezus helemaal niet meer noemen. En gewoon praten over een hogere macht. Of misschien zelfs wel ontkennen dat onze God de God van Israël is. Want Israël is toch wel een heel moeilijk woord in deze tijd als je de krant leest. Het is een feit dat die gewoon Yahweh heet en dat hij de God van Israël is. Er zijn gewoon dingen die moet je belijden. Als je iets anders van maakt, als je dingen weg gaat laten, dan wordt het moeilijk. Dan kun je dus van de waarheid beroofd worden. Daar komen we zo meteen op terug. Dat gaat over dwaling in de gemeente. Gaan we verder met vers 6. Maar wie voor tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Hé, dat komt ons bekend voor. Raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van het kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. Hier staat dus dat sommigen van het geloof kunnen afdwalen en zichzelf heel veel leed berokkenen. Het is dus niet automatisch zo dat als je hier zit, dat je de eindstreep haalt. Het is een race. De finish is als je doodgaat. Je moet je geloof vasthouden tot je aan het eind bent. Als je, vers 9, rijk wil worden, dan stel je jezelf bloot aan verleiding. Dat zijn pijlen van de duivel. Je raakt in een valstrik. Je kunt ten prooi vallen aan dwaze, schadelijke begeerten. Je kunt in het verderf storten jezelf. En ten ondergaan, dat is is eigenlijk wel tegenovergestelde van gered worden of niet. Ja. Je kunt dus met de verkeerde dingen bezig zijn. Dat hoeft niet. De pijlen van de duivel kunnen je inderdaad van het geloof laten afdwalen. Je zult dus ook die wapenrusting aan moeten hebben. Je schild moeten gebruiken om die pijlen af te weren en op het juiste pad blijven. Je verdiepen in de juiste dingen. Op het moment dat, in dit geval staat hier heel duidelijk, rijkdom, geld, belangrijk voor je wordt, belangrijker dan alle andere dingen, of iets te belangrijk, ja, dan loop je geestelijk gevaar. En zo zit het met een heleboel zaken. Zo kan het ook zijn met sport. Zo kan het zijn met televisie kijken, met internet, met Facebook. Het kan van alles zijn. Alles wat je doet, wat op een gegeven moment de plaats van de Heer inneemt, wat te veel is, is afgoderij. En daardoor kun je afdwalen van het geloof. Je kunt maar één God dienen. Je kunt jezelf dus schade berokkenen. Vers 11. Gaan we weer de positieve kant op. Maar jij, jullie, dienaars van God, jullie moeten hier verre van houden. Streef naar gerechtigheid, rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof en win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. En waarvan je in aanwezigheid van zoveel een krachtig getuigenis hebt afgelegd. Je kunt dus winnen en verliezen. Hier staat dat je kan winnen. Door de goede strijd van het geloof echt te blijven strijden. Dan win je het eeuwige leven. Je kan zeggen, ik heb het al gehad. Ja, ik getuigde net, hè, want mijn eeuwige leven is al begonnen. Ja, totdat ik ermee ophoud. Ik heb het gekregen. Het is eeuwig leven, maar ik kan het verkwisten. Het is niet automatisch zo. En dat is ook een dwaalleer, dat je eeuwig gered bent, wat er ook maar wat gebeurt. Hier staat duidelijk dat je het kan winnen en dat je kan afdwalen. Je moet aan de finish je geloof nog over hebben. Je bent er nog niet. Als ik het heb over redding, het is misschien het makkelijkste uit te leggen met wedergeboorte. Ik ben opnieuw geboren. Geestelijk ben ik gered. Jullie zien er niks van. Aan de binnenkant ben ik een nieuw mens geworden. En ik word elke dag vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest, staat in de Bijbel. Toch ben ik nog niet helemaal gered, want ik leef nog hier. Stel je voor dat hier verdrukking uitbreekt en ik weet niet wat allemaal. Dan ben ik aan de binnenkant ben ik verlost en aan de buitenkant niet. Mijn verlossing ligt gedeeltelijk in het verleden, toen ik tot bekering kwam. En gedeeltelijk in de toekomst, waar de Heer terugkomt. Of waar ik de finish haal met mijn geloof intact. En ik sterf, in Hem heet dat. En dan zal ik bij Hem zijn. Mijn verlossing ligt gedeeltelijk daar en gedeeltelijk daar. Ik zit ertussenin. Ik ben helemaal verlost geestelijk en lichamelijk nog niet helemaal. Je zult het met dit lichaam dus echt moeten volhouden als mens op deze aarde. En dit is wel een doel natuurlijk. Het doel was verspreid het evangelie. Als dat niet had gehoeven, had de Heer ons gewoon meegenomen. Ja, dan hadden we hier niet hoeven zijn. Iedereen tot bekering komt wordt automatisch opgenomen. Klaar. Nee. Hij had zijn lichaam op aarde achtergelaten en zijn Heilige Geest, want hij wil de hele wereld redden. Dat is onze opdracht. En dan denk je dat we het over geestelijke strijd hebben, het gaat alleen maar over evangelisatie. Ja, ik kan er niks aan doen. Paulus, die omschrijft dat ook zo. Hij zegt, je hoeft het niet op te zoeken, want het is maar een kort stukje in Filippenzen 3 vers 10. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. Hoe? In de hoop misschien zelf ook ooit uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben dat ik mijn doel heb bereikt, maar ik hou vol. Hou vol, weer elke keer. In de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus mij gegrepen heeft. Ik richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. Er staat in vers 13 ook. Ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik ga recht op mijn doel af wat voor me ligt. De hemelse prijs waar God mij door Christus voor roept. Hij is er nog niet daar. Dat schrijft hij aan de Filippenzen. Hij zit midden in die strijd, net als wij. Dit is, als je jong bent en je staat nog niet aan het eind van je leven. Dan is dit de realiteit. Er ligt een heleboel voor je, een heleboel werk te doen. Je hebt je doel nog niet bereikt. Het doel is de hemelse prijs. Waarvoor God je door Christus geroepen heeft. Later zit hij veel dichter bij die prijs. En dan kun je ook zien aan wat hij schrijft.
Ik ben
er
bijna vol.
2 Timotheus 4. Maar je hoeft het niet op te zoeken, het is ook maar één zinnetje. Vinus vers 6. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Hij zit gevangen daar. Het moment waarop ik heen ga, nadert. Zelfde man die dat schrijft, hè? Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht. Het geloof behouden. Hij is aan het eind. De wedloop is volbracht. Het geloof heeft hij nog. En de strijd is gestreden. Het is niet zo dat je alleen moet lopen tot het eind. Nee, ondertussen moet je die strijd strijden. Dat is wat er van de zijkant je allemaal afleidt. Dat zijn de dingen die je, waar je je van af moet keren. Waar je die wapens voor hebt. Het is niet zomaar het is een wedloop. Een hardloopwedstrijd. Waarbij je in harnas loopt en de pijlen op je geschoten worden. Nou, dat is een hele prettige. Het is niet zoals op de Olympische Spelen. Gewoon van daar, ze hebben een streep getrokken. Nee, het gaat door moeilijke omstandigheden, rotsen. Misschien wel door sloten, rivieren. Het is meer een hindernisbaan. Maar aan het eind wacht de krans van de gerechtigheid van de Heere. De rechtvaardige rechter die hij aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen mij, maar alle die naar zijn komst hebben uitgezien. Je ziet dat hij hier veel dichter aan het eind staat. Mocht je oud zijn, dan ben je misschien hier dichterbij. Maar het kan nooit kwaad om meer zoals Filippenzen 3 te zijn. Houd vol, richt je op wat voor je ligt. Er ligt altijd iets voor je. Wauw. Laatste stuk. Type 3. Strijd tegen de dwaalleer binnen de gemeente. 2 Korinthe 10. Ook een bekende tekst. Kijk even naar Robert. Robert leest het op windbladeren. Maar je leest achteruit. Ja. 2 Korinthe 10 vers 1. Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag, wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen. Zorg ervoor dat ik bij u niet hoe streng hoef op te treden tegen die paar mensen die denken dat we uit zwakheid handelen. Dat heb ik me zeker voorgenomen. Dit stukje, wat ik nou net voorlees, dat doet me een beetje aan Jan denken. En misschien ook wel aan Marinus. Mensen beschuldigen en praten wel eens over mijn broers, alsof ze zachte eitjes zijn. Maar dat zijn ze niet. Als je ze goed kent en je spreekt met ze, dan passen ze heel goed in deze omschrijving. Het zijn sterke geestelijke mannen. Met heel veel liefde voor de gemeente. Ik zal het nog een keer lezen, dan moet je maar eens neem een gezicht voor je. Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag, wanneer ik bij u ben en alleen vanuit de verte flink tegen u doe, wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen. Het is de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus waar we het over hebben. Zorg ervoor dat ik bij u niet streng hoef op te treden tegen die paar mensen die denken dat we uit zwakheid handelen. Dat heb ik me zeker voorgenomen. Nu lees ik verder. We leven wel in deze wereld, maar we vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij te strijden trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. En we zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam geworden bent, paraat staan om ook anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Ik zal vers 3 ook nog even lezen uit de Statenvertaling, want daar staat het ook heel duidelijk. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Kijk, dat is net even anders dan, we vechten niet met de wapens van deze wereld. We zijn in de wereld, maar we gebruiken niet hun manier. Het is een geestelijke strijd. Vlees en geest staat tegenover elkaar hier. De wapens van onze strijd zijn eigenlijk niet vleeselijk, maar krachtig door God. Daar komt de kracht vandaan van die dingen. Tot afbraak van bolwerken, wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw ongehoorzaamheid volkomen zal zijn. Hier worden een paar gelovigen per post gecorrigeerd. Het is een brief. Het is heel duidelijk. Er is wel degelijk iets aan de hand in die gemeente in Korinthe. En het gaat hier om ongehoorzaamheid aan God. Niet aan Paulus. En de bolwerken waar Paulus tegen vecht, eigenlijk de dingen die worden opgericht, dat zijn redeneringen. Nou, je kent ze wel, spitsvondigheden, slimmigheden, haarkloverij, vergezochte uitleg, drogredenen, allerlei dingen die niet kloppen. En dan, wat zich verheft, dat is opstandigheid. Verschansingen tegen de kennis van God. Opstandigheid, gewoon niet willen. En bewust zeggen, ik ben het, ik vind dit, ik blijf hierbij, dit is het. Het is anders, dit is anders. Opstandigheid tegen het woord van God. Het niet willen zien. En dan die gedachten. Ja, dat zijn foute gedachten. Misleidingen. En dwaalleringen. Hij vecht niet tegen de mensen die redeneren of zich verheffen of die gedachten hebben. Maar soms kan het wel zo lijken natuurlijk. Maar het is niet zo. Hetgeen wat veroorzaakt dat er dwaalleringen zijn, zijn die geestelijke machten weer, waardoor mensen in de war gemaakt worden. Wat zich verheft, die opstandigheid, is een geestelijke zaak. Dat is niet een vleeselijk iets. Ja, natuurlijk kan iemand zich vleeselijk verheffen, maar er zit wel een geestelijke achtergrond aan. De mensen zelf zijn nooit onze vijand. Ik kan heel goed met mensen discussiëren over wat nou wel of niet waar is. Met Robert kan ik het ook heel goed. En dat is niet iets om ruzie met elkaar te krijgen. Stel je voor, Robert is het niet met me eens. Dat is een goed voorbeeld, hij kan toch niet weg. Dan kunnen wij met elkaar praten. Maar ik moet altijd beseffen dat als Robert deze dingen in de gemeente zou brengen, dat het niet om Robert zelf gaat. De Heer wil Robert redden. Die wil hem redden van waar hij mee bezig is, als het fout gaat. Als die in de war is. De Heer wil hem altijd terug hebben. Mijn strijd is niet tegen Robert gericht, maar tegen de geestelijke machten die Robert in de war gemaakt hebben. Dat moet je leren zien. Door de Heilige Geest. Het gaat nooit om de mensen. God houdt van de mensen. God houdt van iedere zondaar. Hij houdt van de mensen in de gemeente, hij houdt van de mensen buiten de gemeente. Hij houdt van iedereen. Hij wil iedereen redden, maar niet iedereen wil gered worden. Dat is heel lastig. Dit stuk gaat natuurlijk heel duidelijk over de leiding van de gemeente. Dat gaf ik aan het begin ook al aan. Ik zie dat ook echt voor me. Maar iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in. Je moet zelf goed opletten. Kijk goed in de Bijbel dat wat er gebeurt, wat er gesproken wordt, wat er gepredikt wordt, dat het ook echt er staat. Dat het klopt met wat de Heilige Geest tegen jou zegt. Toets wat er gezegd wordt. Lees zelf de Bijbel. Want soms zou je wel eens iets kunnen ontdekken wat misschien niet klopte. Nou, geef dat dan vriendelijk aan. Dan heb je niet gelijk ruzie. Het is heel goed om op te letten. Om elkaar te letten. Let op je broeders, let op je zusters. Als je iets ziet wat niet klopt, ga dan naar iemand toe. In liefde. En zeg het. Dat is een taak van de gemeenteleden zelf. Niet van ons alleen. We moeten op elkaar letten. Maar niet elkaar bekritiseren. Niet elkaar automatisch veroordelen. Nee, we moeten elkaar helpen. Als ik bot tegen iemand doe, Dan
nooit.
Nooit.
Dat kind
voor. Oh, sorry. Als ik over het pot tegen iemand.
Ja.
Of Jan, ook goed voor mij. Dan zeggen mensen wel eens, dat had je niet zo moeten doen. Nou, dat klopt inderdaad. En dat moet ik ook veranderen. Ik kom dat regelmatig, dat is mijn zwakke punt. En mensen geven het regelmatig aan, gelukkig. Het is niet zo dat ja, wees niet bang voor elkaar. Want we kunnen zoveel mooier zijn. Later in hetzelfde boek gaat hij hier nog over verder, in 2 Korinthe 11. Bladzijde verder, denk ik. U staat me wel toe dat ik een beetje dwaas doe. Daar hebt u vast geen bezwaar tegen. Ik vind het heerlijk zoals hij dat opschrijft. Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus. En ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. Alleen vrees ik, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen wordt, uw gedachten worden weggelokt door van de oprechte en zuivere toewijding van Christus. Hij is bang. Hij vreest dat net zoals Eva verleid is, de gemeente ook verleid wordt op die manier. Je ziet waar het vandaan komt, hè? Waar die dingen, waar die gedachten en die bolwerken opgericht worden. En waar kan je dat dan zien? Nou, u hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan. Of dat u een andere geest of een andere evangelie ontvangt dan u ontvangende hebt. Nogmaals, en ik zeg het op de jeugd ook altijd, als Jezus in een preek niet genoemd wordt, is het een foute preek. Het offer moet altijd, het evangelie moet altijd doorklinken. Zonder Christus, zonder Heilige Geest, zonder evangelie heb je ineens niets meer over. Daar gaat het nergens meer over. Het is natuurlijk ook heel typisch dat op het moment dat je de naam van Christus noemt en je hebt een gesprek met iemand, dat het altijd een probleem wordt. He, God, daar kan iedereen over praten, want dat is heel abstract. Maar Jezus, ja, die heeft heel veel tegen zich. Hij was een verliezer, hij was gestorven aan het kruis. Hij was een Jood, dat is ook niet populair. Hoe fout kun je het doen? Hij was een arbeidszaaier en een slachtoffer en een mislukkeling. En daar geloven wij in. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is de Zoon van God. Paulus vecht hier als leider en apostel tegen de dwaler in de gemeente. Tegen een andere Jezus, een andere geest en een andere evangelie. Dit is wat we ook noemen de geest van de antichrist. Hoe later het wordt in de tijd, lees die brieven van Johannes maar, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes gaat over de antichrist, hoe meer dit gaat voorkomen. De geest van de antichrist, is niet alleen maar iets wat je helemaal in de eindtijd tegenkomt als wij er opgenomen zijn of allemaal gestorven zijn. Nee, de geest van de antichrist, die komt het eerste voor in de gemeente, want daar kan je het meeste schade aanrichten. Je kunt mensen verleiden van Christus af. Je kunt hele gemeentes laten ontsporen. Het kan. Hele gemeentes kunnen God gewoon kwijtraken. Kunnen gewoon door dit soort dingen ophouden te bestaan. Daar moeten we met z'n allen goed op letten. Dat het altijd blijven gaan om het evangelie zoals het gepreekt wordt. Het klinkt heel ouderwets. We hoeven het niet te vernieuwen. Het is het Nieuwe Testament. Het blijft nieuw. Blijf wakker. Maak bezwaar tegen valse leer. Ja, dan hebben we nog wel een opdracht. Want strijd is niet altijd makkelijk. Filippenzen 1. Ik laat je horen. De staat laat het niet gebeuren. Je bent gered. En voor de vijand is dat een teken dat hij het echt gaat verliezen. Wij hoeven alleen de slagen af te houden. Wij hoeven niet de vijand dood te maken. Dat doet de Heer later wel. De tweede dood. Gooit ze er allemaal in. Aan u is genade geschonken, vers 29. Niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Dat krijg je er weer gratis bij. Dus je hebt genade. Genadeboodschap is heel populair. Het is genade dat we tot geloof gekomen zijn. Maar het is ook genade omwille van hem te lijden. Om zijn naam is dat dus. Dat hoort erbij. Genade is meer dan alleen maar het geloof ontvangen. Genade is ook zijn naam niet verloochenen. En soms in een moeilijke situatie terechtkomen. Daar ontstaat geestelijke strijd. Het is niet het lijden aan een ziekte, maar het lijden omwille van de naam van Jezus Christus. Vervolging. Het is genade dat we in vervolging zouden kunnen komen. Als dat gebeurt, niet weglopen, niet bang worden staat hier. Het is een teken voor de vijand dat hij gaat verliezen. Moet je wel gehoorzaam zijn. Dit is een moeilijke tekst. Er staat heel veel in wat we van ja, liever niet doen. Maar het loopt goed af. Openbaring 3. Mijn laatste tekst. Die hebben het bijna gehaald. Bijna volhard of volgehouden. Openbaring kan iedereen vinden. Op de jeugd hadden we laatst ook een tekst uit Openbaring. Het zei iemand, ja, het eerste boek. En ik zag bepaalde mensen toch naar voren bladeren. Ja, die zitten er nog niet zo lang. Ja, dat is toch onderdeel van de opleiding. Openbaring 3, vers 10. Let op. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden. Hoe duidelijk kan ik het maken? Zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die erop leven op de proef worden gesteld? Dat is het eerste deel. Trouw blijven aan het gebod om stand te houden. Het is een gebod om stand te houden. Dat is de geestelijke strijd. Stand houden. Het gaat dus nergens over veroveren. Dat kun je echt niet vinden. Je kan heel hard zoeken. Je vindt het niet. Het is stand houden. En de Heer zegt, als je stand houdt, dan kom ik terug. Dan kom ik je halen. Dan kom ik de gemeente halen. Want als de tijd van de beproeving aanbreekt, dan hoef je daar nog niet doorheen. De hele aarde en de mensen worden op de proef gesteld, maar de Heer zal ons trouw zijn. Net als dat wij hem trouw geweest zijn dan. Ik kom spoedig. Hou vast aan wat je hebt, staat in vers 11. Hou vast. Dat is weer stand houden. Dan zal niemand u de lauwe krans kunnen afnemen. Hou vast. En het gaat om strijd, want wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God. En van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat bij God uit de hemel vandaan zal neerdalen. En ook mijn eigen nieuwe naam. Wauw. Hoeveel namen? 3. En dan krijg je ook nog een steentje met je eigen nieuwe naam door volgens mij. 4 namen. Wat daarvoor staat, is op het moment dat je volhoudt, dan ben je niet zomaar meer een zoon. Nee, je krijgt ook zijn naam op je geschreven. Je bent van de Heer. Van Yahweh, van God. Van zijn naam komt erop te staan. En de stad van mijn God. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Dat is de gemeente. Dus je bent niet alleen van God, maar je bent ook van de bruid van Christus. Daar hoor je ook nog bij. En als laatste krijg je ook nog de naam van Christus op je geschreven. De nieuwe naam die hij ontvangen heeft, de naam boven alle naam. Wauw. Dat is pas afkomst, hè? Ja, nu heet ik gewoon Baartse en dan stam ik af van hun daar. Maar dan stam ik af van Yahweh, van de gemeente, ik heb het gehaald, en van Christus. Dat geeft je ook autoriteit als je verder moet, hè? Zo'n achternaam. Dat is wat je wint, wat je krijgt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. In vers 21. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op de troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Amen.